Welkom bij deze live podcast bij het event voor praktijkmanagers van Dental Best Practice op deze mooie Miele-locatie in Vianen. Aan tafel zitten Masha van Wermerskerken en Nora Enahaghi, beide zeer ervaren managers, ondernemers en kundig in het delen van hun ervaring met als doel anderen te helpen groeien. De titel van deze podcast was eerst Inspirerend Praktijkmanagement, maar de actualiteit haalt ons in, Nora. Vertel.
Dat klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens inderdaad. Op dit moment is inspirerend leiderschap wat we eigenlijk als praktijkmanagers allemaal willen bereiken en willen neerzetten. Maar het is nog veel belangrijker om te kijken hoe en met welke handvaten je daar kunt komen.
Ja, en dat was ook letterlijk voor jou zo, want jij zegt mijn mailbox liep vol.
Ja, niet mijn mailbox, maar op LinkedIn inderdaad post ik af en toe wat berichten. En daarmee raak ik wat gevoelige snaren bij de praktijkhouders, wat ik natuurlijk hartstikke leuk vind. Maar tegelijkertijd reageren praktijkmanagers soms onder mijn berichten, maar soms krijg ik dus ook inderdaad berichten in mijn DM binnen. En daar staat dan voornamelijk in, nou, ik durf niet onder jouw post te reageren, want de praktijkhouder kan zien wat ik dan, dat ik erken wat jij zegt, of dat ik daar ook mee te maken heb. En dat bracht mij aan het denken. Toen dacht ik, hé, laat ik dan maar die stem zijn op in ieder geval LinkedIn voor die praktijkmanagers. En zo kwam ik bij.
Nou, heel goed. Ja, heel goed. Want dat gaf ons heel veel herkenning, hè, Masha ook. Dus hoe krijg je als praktijkmanager de autonomie die je nodig hebt om je te ontwikkelen naar inspirerend leiderschap? Masha, wil jij je even voorstellen?
Zeker. Mijn naam is Masha van Wermerskerken. Ik ben zelf jarenlang praktijkmanager geweest. Vooral praktijkmanager voor praktijken waar verandertrajecten speelden. Inmiddels ben ik eigenaar van Dentines en Medicflow. En vanuit Medicflow proberen we praktijken te optimaliseren, werkprocessen te stroomlijnen. En dat doen we door het aanbieden van een digitaal praktijkhandboek op MedicPlek. Nou, dat is een plek die jullie volgens mij wel kennen hier van het platform waar jullie gebruik van maken.
Hier in de zaal,
ja. En daarnaast begeleid ik praktijkhouders in een leiderschapstraject om de reden die Nora net noemt. Maar ook om te zorgen dat ze met meer rust, meer kwaliteit van leven ook plezier kunnen hebben in hun leiderschapsrol en die praktijk op een manier aansturen waar jullie, praktijkhouders hier in de zaal, ook vooral bij gebaat zijn.
Ja. Ja. Nora, wie ben jij? Wil jij jezelf even voorstellen?
Jazeker. Ik ben Nora Enahaghi. 16 jaar actief nu in de tandheelkunde. Ooit begonnen als verpleegkundige. Uiteindelijk de tandheelkunde ingerold op mijn 21ste. Voor de haaien gegooid, daar stap voor stap als assistente begonnen. En nou, ortho, preventie, je kan het allemaal zo gek bedenken, heb ik allemaal doorlopen. Uiteindelijk heb ik me ontwikkeld tot operationeel directeur op dit moment van 3 vestigingen. Sinds september vorig jaar gestart met mijn eigen bedrijf Dent Management. En ik vind het vooral, ik vind de praktijkhouders zeker heel belangrijk, maar ik vind de praktijkmanagers ook ontzettend belangrijk. In de 16 jaar heb ik gezien hoe moeilijk het is om je eigen leiderschapstijl te ontwikkelen op een praktijk. Om daar de ruimte in te krijgen, om de veiligheid te krijgen om dat te ontwikkelen. En dat is waar ik me vandaag de dag heel hard voor maak. Dus ik loop op verschillende praktijken om praktijkhouders te ondersteunen. Maar voornamelijk om deze boodschap over te brengen, om ervoor te zorgen dat de praktijkmanager kan groeien en wellicht kan komen waar ik vandaag de dag sta.
Dat is mooi. Dan heb je meteen je doel duidelijk gemaakt van deze podcast. Dankjewel. Ja, dat is ook waar we zo echt over door gaan praten. Wat is jouw doel, Masha, vandaag? Wat wil jij graag overbrengen? Heel kort, hè?
Heel kort, ja. Nou, mijn doel is dat we, dat ik jullie heel graag de handvatten mee wil geven. Maar ik denk ook vooral wil laten zien dat je als praktijkmanager heel veel invloed hebt om je rol te pakken. Je kunt, ik zeg zelf altijd, je kunt leven in de wereld van niet, wat niet mogelijk is. Maar je kunt ook kijken wat er wel mogelijk is. En nou, er zitten hier denk ik twee ervaren mensen die weten dat ook heel veel wel mogelijk is. En nou, dat wil ik graag meegeven.
Nou, laten we daar eens beginnen. Laten we eens beginnen bij daar waar jullie je als praktijkmanagers dagelijks bevinden. Dus het speelveld. Wat heb je daar nodig, Nora, om überhaupt tot een autonomie te komen, tot een situatie te komen die voedingsbodem is naar dat inspirerend leiderschap?
Wat daar op de eerste plaats voor nodig is en wat ik zelf ervaren heb. Ik probeer het zoveel mogelijk over te brengen uit mijn eigen ervaring. Dat is heel belangrijk dat je als praktijkmanager gaat staan voor je eigen waarden. Dat je heel duidelijk aan jezelf en met jezelf afspreekt. Hier sta ik voor, dit is wat ik wil doen, dit is wat ik kan. En in deze kracht wil ik gaan staan. En op het moment dat je dat heel zeker weet van jezelf en daarvan overtuigd bent dat je een toegevoegde waarde met jouw eigen waarde kunt zijn voor een praktijkhouder of voor een praktijk, dan is dat de basis. En wat ik helaas nu heel veel zie, is dat praktijkmanagers een soort uitvoerende kracht zijn van een praktijkhouder, bepaalde zaken uitvoeren, maar daar niet achter staan. Dat er beleid wordt gehanteerd wat jouw beleid niet is. En daar begint en valt alles mee. Je eigen waarden zijn ontzettend belangrijk.
Jij zegt weg met die stoffer en blik.
Ja, want ik heb ook een aantal jaar met een stoffer en blik rondgelopen op de praktijk. Want ik mocht alles opruimen wat er fout ging. En als er wat fout ging, dan was het 9 van de 10 keer was het mijn schuld. Want ik was de praktijkmanager, dus ik had dat moeten zien. Ik had dat moeten weten. En ik zie heel veel knikkende, heel veel knikkende gezichten. Dat adviseer ik inderdaad niet. Hè? Uiteindelijk, als er dingen fout gaan, tuurlijk moet je die opruimen. Maar stap uit de schaduw van de praktijkhouder. Ga in de spotlijst staan. Pak dat leiderschap. Zorg dat je dat ontwikkelt. Maak het eigen. Maak het persoonlijk.
Want wat gebeurt er dan, Nora, op zo'n moment?
Op het moment dat je iets moet opruimen. Vaak is er frustratie, demotivatie. Het gaat vaak niet gepaard met een vriendelijk gebaar vanuit de praktijkmanager, vanuit de praktijkhouder. Dat wil ik nou niet. Ik wil niet alle praktijkhouders nu over één kamp. Maar dat is wel vaak wat er gebeurt. Tandarts is druk in de kamer. Die ziet van alles. Die roept. Collega's horen het. Er wordt gezien hoe er op jou gereageerd wordt. En dat heeft eigenlijk een negatieve dwaling in een praktijk. En dat zorgt ook ervoor dat je met je praktijkhouder niet gaat verbinden. Dat je een front vormt met z'n tweeën. Maar dat je eigenlijk tegenover elkaar gaat staan. En dat is wat je als praktijkhouder, een praktijkmanager
niet
echt
wil.
Niet
nee.
moet creëren.
Herken jij dit, Masje?
Ja, zeker herken ik dit. En als ik daarop aanvul, wat ik gewoon ook zie, is dat je als praktijkmanager, en ik denk dat jullie dat vast herkennen, heel erg heen en weer wordt geslingerd. Hè? Want je hebt aan de ene kant een team wat je aanstuurt, aan de andere kant met een praktijkhouder te maken.
Die jullie allebei wel respectvol, maar ook wel vakidioten noemen.
Ja, zeker. En ik zeg altijd, kijk, de tandarts heeft heel goed geleerd om zich te focussen op één stukje. Dus die focus, die heeft die praktijkhouder wel. Maar die is doorgaans op die mond, op dat kleine gebied. En alles wat daaromheen gebeurt, dat krijgt hij maar half mee. En als hem dan ergens, ik noem het altijd prikkels, iets voorbij komt, dan krijg jij dat als praktijkmanager meteen op je bord. Ga je daarmee aan de slag. En op het moment dat je daar net lekker in zit, dan komt het volgende weer voorbij. Dus als je niet uitkijkt, dan ga je zelf daar in die beweging mee. Word je van links naar rechts geslingerd. En de kunst is om daar zelf toch je rol in te pakken. Ja. En te zorgen dat je wel de koers vaart. En misschien goed om daar ook nog bij te zeggen dat die praktijkhouder, dat is natuurlijk iemand die heeft toch een bepaald aanzien in de praktijk. Herkennen jullie dat? Ja, ik zie allemaal knikkende gezichten. He, dus een team en jij misschien zelf ook wel hebt zoiets van ja, maar hij of zij weet toch wel wat hier waar het om gaat, wat belangrijk is. Maar uiteindelijk is dat niet altijd zo. Hè? Hij doet dat zo of zij doet dat zo, maar dat is soms ook onzekerheid. Ja. Hè?
Laten we het dan eens gaan hebben over hoe je dat dan kan aanpakken. Wat zijn de stappen die je moet nemen, Nora, naar een betere situatie?
Ik denk op de eerste plaats denk ik dat het heel belangrijk is dat je als praktijkmanager durft te spreken, dat je durft te vragen. En dat je in gesprek blijft met je praktijkhouder. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je heel duidelijk van de praktijkhouder vraagt: wat wil jij van mij? Wat moet mijn toegevoegde waarde zijn? En wat is de reden dat ik hier ben? En wat is datgene wat jij nu doet, waar jij vanaf wil? En wat kan ik daarin betekenen?
Maar wat als een praktijkhouder daar dat niet gewend is en dat ingewikkeld vindt?
Dat kan dat een praktijkhouder dat ingewikkeld vindt. Maar dan kom ik weer terug op die eigen waarde. Als dat belangrijk is voor jou om die richting te krijgen van een praktijkhouder, dan moet je, of dat nou ingewikkeld is of niet, daar heel standvastig in blijven. Want alleen dan kan je een succesvolle praktijkmanager worden. Als jij meer de kant van de praktijkhouder op gaat bewegen, ja, dan kom je uiteindelijk natuurlijk niet waar jij als praktijkmanager zou moeten staan.
Dat heb je zelf ook ervaren in het verleden.
Precies, ja, zeker. Ik heb wel 10 verschillende varianten van een ontslagbrief geschreven. Van heel vriendelijk naar heel boos en naar beste en toen weer niet. Omdat dit inderdaad datgene was wat er in mij omging. Hè? Iemand vond het moeilijk om mee te bewegen. Iemand vond het moeilijk om mij duidelijk te vertellen wat ik wel kon doen en wat ik niet kon doen. En iemand wist mij altijd te vertellen wat ik heel slecht deed, maar nooit wat ik heel goed kon. Maar ik ben heel dicht bij mezelf gebleven. Ik vond dat belangrijk. En dat heb ik er in de loop der jaren uitgetrokken, langzaamaan. En dat heeft mij wel geholpen daarin. Ja. Ja.
En heb jij ook zo'n basisvoorwaarde waarvan je zegt dat daar moet je echt mee aan de slag?
Jazeker. Wat Nora zegt is denk ik stap 1. Hè? Heel erg de verbinding zoeken met elkaar. En ook van elkaar ontdekken van wat vinden we nou belangrijk. Dus praktijkhouder, praktijkmanager. Maar ik denk, het andere wat mijzelf altijd heel erg heeft geholpen is dat je de praktijkhouder een stap voor bent. En dat kan je alleen maar doen als je dus weet wat die praktijkhouder belangrijk vindt. Hè, waarom die het belangrijk vindt. En dat je vervolgens dus aan de slag kan gaan. Dat je het, ik heb ooit een term van een praktijkhouder meegekregen van Marcia. Je moet het mij in hapklare brokken voorleggen. Dan snap ik het. Hè, want die praktijkhouder heeft dus al die prikkels, die weet het wel. Maar die wil eigenlijk gewoon dat jij het...
En die is ook getraind in hele andere dingen. Die is getraind in technische aspecten.
Ja, sterker nog, de praktijkhouder heeft helemaal geen management in de opleiding meegekregen. Dat hebben jullie, hebben daar wel de ervaring in. Hè? Dus jullie weten dat ook veel beter. Ja.
Hoe zit het met het thema vertrouwen?
Heel belangrijk, ja.
Op welke niveaus?
Vertrouwen in de zin dat je, wil je de autonomie krijgen als praktijkmanager, dus waar ik mee begon, hè, dat je jouw invloed kunt vergroten, dan is het vooral heel belangrijk dat je die praktijkhouder laat zien dat jij dat vertrouwen ook waard bent. Hè? En als je dus die praktijkhouder een stap voor kunt zijn, doordat je steeds laat zien van dit speelt er nu, maar zij heeft het alweer. Ik zie al dat ze het heeft uitgezet. Of hij, hè, zitten voornamelijk dames aan in de zaal hier.
Heren.
Twee heren, maar ik weet dat dat geen praktijkmanagers zijn. Dus, maar goed, weet je, dus op het moment dat jij... ik vind een plan heel belangrijk, ga ik natuurlijk vanmiddag over vertellen. Maar op het moment dat jij ook laat zien dat je in dat plan, in de uitrol daarvan, succesvol kunt zijn, dat je de doelstellingen aan het realiseren bent, dan ga je daarmee dus ook het vertrouwen krijgen. En dan gaat die praktijkhouder ook steeds meer zien van, weet je, ik kan het aan haar overdragen. Ik heb zelf op een gegeven moment een compliment gekregen van een praktijkhouder van, nou Marcia, ik kan nu eindelijk zonder laptop op vakantie. Mm-hmm. Nou, toen dacht ik, nu, Juppie. Dit voelt als vertrouwen. Ja. Ja.
Hoe zie jij dat, Nora?
Ik sluit me wel bij jou aan, Marcia. Maar ik denk dat als praktijkmanager je het vertrouwen ook kunt winnen door terug te communiceren. Dus niet op je eigen eilandje te gaan functioneren. Maar echt, praktijkhouders willen alles weten. Dat kunnen we nou eenmaal niet veranderen. Ze willen alles weten. Ze denken dat ze het allemaal beter kunnen, 9 van de 10 keer. Dus het is ontzettend belangrijk dat je terugcommuniceert. Dus als je een opdracht krijgt, een taak of een takenpakket hebt, neem die praktijkhouder mee. Waar ben je? Waar sta je? Wat heb je gedaan? Wat heeft het opgeleverd? Wat is de uitkomst? Positief, negatief? Wat hoor je van het team? Wat hoor je van de patiënten? Daar gaan praktijkhouders fantastisch op. En dat hebben ze nodig om te geloven dat er iemand de regie heeft en die neemt en die af en toe even bij me komt en zegt, we staan hier, ik heb dit gedaan, het is check, het is vink. En ik denk dat je daar enorm veel vertrouwen mee kunt winnen.
Ja, en dat is ook de transparantie die jij benoemt, hè?
Ja, zichtbaar zijn, hè, maar dat is heel erg wat jij ook aangeeft, dus communicatie. En dat zorgt ervoor dat je zichtbaar bent voor je praktijkhouder, maar ik geloof ook in voor je team, dat je ook die lijn, dat pad aan het bewandelen bent om dat doel te bereiken. En ook dat ga ik vanmiddag verdelen. Hè. Belangrijk dat je ook je team meeneemt, niet alleen je praktijkhouder. In wat wil je dan bereiken? Dat ze ook
de doelen
samen. Ja. Ja.
En heb je het dan over korte termijn doelen? Of heb je het over strategische doelen over een paar jaar? Wat voor doelen bedoel je dan?
Ja, dat is een goede vraag. Voor mij is daarin ook belangrijk waar staat de praktijk. Hè? Ik heb het heel grofweg, zie ik altijd twee praktijken voor me. Eentje waar het best wel goed loopt. Hè? En waar je dus goed met een plan kunt werken. En kunt zeggen van nou, we gaan een plan maken voor over 3 jaar. Wat willen we dan bereikt hebben? Wat gaan we dan hebben we dit jaar dan te doen? Hè? Hoe vertalen we dat naar kwartaalplannen? Maar als je een praktijk hebt waar alles nog niet op orde is, hè, waar iedereen nog heen en weer geslingerd wordt, ja, dan kan je wel achterover gaan leunen en een heel mooi plan maken. Maar dan heb je eerst nog wat anders te doen. Dus dan zeg ik, start gewoon
eerst
met een korte termijn.
Noem eens een paar aspecten. Maak het eens concreet voor ons.
Heel concreet is dat op de werkvloer, op het moment dat je hebt natuurlijk altijd ervaren assistentes. Die precies weten wat ze moeten doen. En de nieuwe aanwas die meestal niet is ingewerkt. Hè, dat is vaak toch iets waar we te weinig tijd voor hebben. Dus dat komt dan op de ervaren assistentes neer. Dus daar zit een soort spanningsveld. Hè, want er ligt wel druk op het allemaal goed doen. Dan helpt het je enorm om te zorgen dat je werkprocessen transparant zijn. En die ervaren assistentes hebben zoiets van ja, dat heb ik niet nodig, want ik weet wel hoe ik het moet doen. Maar als praktijkmanager is het dan juist belangrijk dat je zegt van ja, maar luister, als jullie elke keer weer moeten uitleggen wat die nieuwe assistentes moeten doen, kost het jullie ook heel veel tijd. Hè? Dus korte termijn doel zou dan kunnen zijn, laten we in elk geval vastleggen hoe ons werkproces eruit moet zien. En niet omdat die ervaren assistent daar steeds naar moet kijken, maar wel dat die kan zeggen van joh, kijk maar even naar hoe we dit bedacht hebben. Dat is de meest ideale vorm van hoe deze taak uitgevoerd moet worden. En ik help je om dat in de praktijk ook goed te gaan doen.
Ja. Nora, jij benoemt ook de soft skills hè, die een praktijkmanager nodig heeft. Kun je dat uitleggen?
Ja, dat geldt overigens ook voor de praktijkhouder. Maar voor de praktijkmanager is het inderdaad belangrijk dat je soft skills bij je hebt en dat je die inzet. Het is ontzettend belangrijk.
Wat zijn het eigenlijk, soft skills?
Nou ja, dat is in ieder geval wat heel belangrijk is dat je een empathisch vermogen hebt. Hè. Het is ontzettend belangrijk om empathisch te zijn. Zowel voor je patiënten, dus voor je klachtenafhandeling, voor het oplossen van een probleem met de rekening en ga zo maar door. Maar ik denk ook dat het ontzettend belangrijk is om empathisch te zijn naar je collega's. We zitten nou eenmaal in een tak waarbij we met heel veel vrouwen te maken hebben. We werken met heel veel vrouwen. De praktijkhouders zijn vaak de mannen. Daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel last van. En op de werkvloer gebeurt er ontzettend veel. Er kan hormonaal wat aan de hand zijn. Er kan privé wat aan de hand zijn. Er kan op het werk wat aan de hand zijn. Een assistente die zich niet veilig voelt bij een tandarts in de kamer. Al die soft skills om het juiste gesprek goed op gang te krijgen, om het vertrouwen te krijgen dat iemand bij je durft te komen, je wat durft te vertellen. Maar ook dat je complimenteus bent, dat je af en toe eens gewoon kan zeggen goed gedaan. Of dat je iemand met iets voor kunt zijn. Soft skills is voor mij eigenlijk, hoe leg ik dat even het beste uit?
Oren en ogen hebben.
Ja,
hè?
Ja, oren en
de
ogen
verbinding
hebben,
maken.
Inderdaad. Ja, dat wil nog niet per se zeggen dat je dan ook de soft
het
skills
bespreekbaar maken.
Het bespreekbaar maken. Laagdrempelig zijn. Ja, laagdrempelig zijn en benaderbaar zijn. Ja.
Maar jij legt het zelfs vast. Want je hebt bijvoorbeeld bij jouw onderneming heb jij een regeling voor rouwverwerking geïntroduceerd.
Klopt. Dat klopt. Na het overlijden van mijn eigen moeder dacht ik, stel je voor dat het een collega zou overkomen. Hè? Dan hebben we hebben een reglement. En daar staat dan dat ze betaald verlof krijgen bij overlijden. Omdat ik vind dat dat niet meer dan logisch is. En dat is helaas in de tandheelkundige sector zonder cao. Kan iedereen zijn eigen regel maken. En ik vond dat wel altijd heel belangrijk. En bij het overlijden van mijn moeder heeft me dat aan het denken gezet. En toen heb ik in het reglement het stukje rouwverwerking opgenomen. Omdat ik het belangrijk vind dat ik vanuit de praktijk iets kan faciliteren om ervoor te zorgen dat iemand buiten de praktijk met een professional kan spreken. Om het privé en het werk behapbaar te maken. Om iemand te proberen te helpen toch weer zin in het leven te zien. Die je misschien als je een kind verliest of een partner of een ouder, waarbij dat heel moeilijk is.
Ja, maar de essentie is natuurlijk, oog voor je team, voorbeeldfunctie, maar ook het goed lopen van die praktijk.
Absoluut. Uiteindelijk is dat de uitkomst natuurlijk. Maar het allerbelangrijkste is dat het team zich goed en veilig voelt. En een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. En dan is het belangrijk dat je daar iets voor op papier hebt staan. Waarbij je team kan terugvallen op het moment dat dat helaas gebeurt.
Herken jij dit, Marcia?
Ja, dat is een mooi voorbeeld. En eigenlijk is dat ook een voordeel van dat er geen CAO is. Hè? Dat je dus heel veel zelf kunt maken in je praktijk.
Dan moet je het alleen wel maken.
Moet je het wel maken. Ja, maar goed, dat en een voorbeeld. Ik denk dat je... dus om die verbinding in dat team te krijgen... is juist nu ook een heel belangrijk thema om het verloop natuurlijk laag te houden. Hè? Dus... weten als praktijkmanager wat er speelt in je praktijk. Wat de aandacht nodig heeft. Hè. We hadden in het vorige gesprekje even mooi... stonden met z'n drieën stil bij de overgang. Nou, ongetwijfeld hier mensen in de zaal die daar ook mee te maken hebben... of ook ervaren dat dat in een team speelt. Denk aan hormonale schommelingen die we allemaal kennen bij als vrouw. Ja, dat speelt in een praktijk met veel vrouwen natuurlijk ook enorm. Dus...
Weet je, maar het speelt overal, hè? Het wordt niet besproken,
overal. Ja. Maar maak dat ook bespreekbaar en kijk dus ook van hoe wil ik daar mee omgaan binnen mijn praktijk. Hoe kan ik zorgen dat mensen die daarmee spelen gewoon toch worden opgevangen in het team. En dat we ze misschien even iets kunnen ontzien of dat we daar, hoe gaan we daarmee om? Ja. Ja, dus vooral het creëren van die veilige cultuur, hè, dat dingen worden gezegd en dat je dus ook de ruimte voelt... om iets te zeggen, daar heb je als praktijkmanager een enorm belangrijke rol in. En zeker ook weer om het brugje te maken naar je praktijkhouder. Hè, die dat misschien helemaal niet begrijpt of denkt, nou wat een onzin. Hè, dus,
Laten we dan, want we hebben nu goed besproken en vastgesteld welke situatie je in kan zitten, welke actie je zou kunnen ondernemen. Als je zeg maar dan naar dat fundament van leiderschap gaat, naar het nemen van de regie, wat zijn daar dan de belangrijke aspecten?
Goeie vraag. Wat daar belangrijke aspecten zijn.
Je hebt die openheid gecreëerd. Ja. Je bent een voorbeeld. Hè, je zorgt dat iedereen senang is op de vloer.
Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is op de werkvloer dat je ten alle tijde integer blijft. Ik denk dat dat een hele belangrijke eigenschap is als praktijkmanager. Je moet betrouwbaar zijn voor je team en ook voor je praktijkhouder, maar vooral voor je team. Je moet toegankelijk zijn. Je moet een bepaald vertrouwen uitstralen. Dat wat zij, waar zij mee lopen, dat veilig is en dat jij kunt helpen en ondersteunen. En ik denk dat het vooral eigen moet zijn. Je moet als praktijkmanager eigen zijn. Je moet authentiek zijn. En niet een spreekbuis van de praktijkhouder. Creëer echt je eigen leiderschap met je team. Want de praktijkhouder heb je uiteindelijk het allerminst mee bezig. Ben je het allerminst mee bezig wat betreft de onderdelen die ik net benoemd heb. Want die creëer je en die krijg je echt van je team. En op het moment dat de praktijkhouder ziet dat je vertrouwen hebt gecreëerd bij het team, dat ze op je kunnen leunen, dat je ze ondersteunt, dat ze leren van jouw bewegingen op de praktijk, hè, leading by example, super belangrijk, dan maak je hele grote stappen.
En jij zegt ook, er zijn verschillende stijlen, maar je eigen stem en je eigen stijl.
Super belangrijk. Want alleen dan. Sta je ergens voor. Hè? En dat creëer je met je eigen waarden. Die ik al eerder benoemd heb. Die echt wel heel erg belangrijk zijn. Maar op het moment dat je je eigen waarden hebt gecreëerd. En je creëert echt een authentieke eigen stijl. Dan brengt dat je heel erg ver.
Marcia, hoe zie jij die regierol? Het nemen van die regierol als praktijkmanager?
Heel belangrijk. En iets wat ik vaker roep is de uitspraak... wat jij wil, wil jou ook. Dus hè, op het moment dat jij iets heel graag wilt... en daar dat uitstraalt en daar vol voor gaat... dat maakt jou aantrekkelijk. En dat maakt dat je dus de mensen ook meekrijgt daarin. Hè? Want dan zien ze ook van... dan inspireer je de mensen om je heen. Dus ja, kijk vooral wat heb je zelf nodig om dat goed te kunnen doen.
Ja. We hebben nu een beetje over... Nou ja, we hebben de soft skills besproken, maar er zitten ook een aantal andere aspecten. Bijvoorbeeld, hey, jullie zeggen, neem de lead als praktijkmanager. Laat zien, wees voor, zorg dat je het overzicht hebt. Hoe zit het dan bijvoorbeeld met financiën en begroting?
Heel goed onderwerp. Helaas zijn er op heel veel... En ik denk dat je begint al te lachen.
Ja, sorry.
Helaas worden praktijkmanagers vaak daar niet in meegenomen. Je hoort het gaat goed of het gaat niet goed. En wat is dan per definitie goed voor die praktijkhouder? Is dat dan toch nog een boot? Is dat dan toch nog een praktijk? Is dat dan, gaat de praktijk echt niet goed? Hè? Ja, dat kan heel breed zijn. En wanneer dat slecht gaat, wat gaat er dan slecht? Dus ja, en daar hebben jullie vrij weinig aan, hè, aan de boodschap. Maar ik adviseer de praktijkhouders die ik spreek, deel de financiën. Hè. Teken een goed geheimhoudingsdocument met je praktijkmanager. Vertrouw dat aan haar toe. Leg haar uit, wat levert het bedrijf op? Wat kunnen we besteden aan het team? En los even van de financiën die gedeeld moeten worden, is het superbelangrijk dat praktijkmanagers begrotingen krijgen. Dat als je een kerstpakket mag gaan bestellen, dat je niet meer vraagt, €30, €40. Dat je gewoon vrij kunt bewegen binnen het budget dat jij hebt om jaarlijks te besteden aan jouw team of aan de patiënten of noem maar op. Dus het financiële plaatje wordt helaas vaak weggehouden van de praktijkmanagers. En terwijl ik juist motiveer om dat te delen.
Ja, en zal ik even aanvullen. Ja, ik helemaal herkenbaar. Maar wat ik ook herken is dat die praktijkhouder vaak zelf niet eens een begroting heeft. Dus de gemiddelde praktijkhouder, sorry, Ron.
Veel werk, hè, aan de winkel.
Ja, ook in de zaal
die
zit.
Die wil aftrekken, volgens mij. Die maakt al aanstaat.
Precies. Die gaat weg. Nee, maar kijk, wat ik vaak zie is dat praktijkhouders, die zijn vooral bezig met hun bankrekening. Hè, en verder echt een begroting of een plan. Ja, weet je, help ze daar ook mee om dat te maken. En op het moment dat jullie, hè, als we het hebben over hoe kan je nou zelf invloed uitoefenen, ga jezelf ook verdiepen als je die kennis nog niet hebt van hoe maak ik een begroting. Hè? En je kunt op internet alles vinden. Dus zorg dat je daarin ook bekwaamt en dat je dus daarin kan je die praktijkhouder ook een stap voor zijn. He, dat je dus juist gaat zeggen van nou, ik heb een begroting gemaakt. Ik heb van jou inzicht in de kosten, want dan kan ik dat erin meenemen. Dus zo kan je stap voor stap ook laten zien weer dat je het...
In de vingers hebt.
Ja, precies. Ja. Ja.
Marcia van Wermerskerke en Nora en Ahagi, hartelijk dank jullie allebei. Eén laatste tip nog van jou. Hè. Jij zegt train samen, waarom?
Ik spreek uit ervaring wanneer ik het heb over train samen. Ik raad jullie als praktijkmanagers echt aan om de stoute schoenen aan te trekken en eens te kijken naar een goede training of een goede activiteit of een lunch of een diner buiten de deur. Want dat zorgt voor de verbinding. En op het moment dat je met je praktijkhouder kunt verbinden, dan kan je bouwen naar iets moois. En op het werk is daar geen tijd voor en geen ruimte voor. Het is allemaal gehaast, het is allemaal paniek, het is allemaal snel en het is allemaal kort door de bocht. Maar creëer die ruimte. Als je een keer wat ziet, vraag aan je praktijkhouder, zullen we dit samen doen? Want ik vind het zo fijn om eens te verbinden samen. Of zullen we eens buiten de deur lunchen? Dus dat raad ik echt iedereen aan. Want dat creëert een hele veilige omgeving voor de praktijkhouder om jouw dingen te zeggen die misschien van het hart moeten, maar andersom ook.
Ik dank jullie beiden hartelijk.
Heel graag gedaan.